ik weet niet wat het is, maar als ik één microfoon krijg, vind ik het altijd heel gewoon. Ik weet, dat wordt uitgetypt door Maria. Ben je ontzettend dankbaar. En dat jij het ook allemaal op de website zet met twee microfoons. En ik heb het wel eens gehad, drie. Dan heb je altijd het gevoel dat je een regeringsverklaring moet afleggen. Nou, één ding is zeker. Het is goed dat ik niet in de regering zit, want het land was failliet gegaan. Dat is, nee. Maar, wat?
Ik zeg, ik ga het nou op.
Ja, het gaat over alles, dus is het ook maar. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, dan gaat het verder goed. Als u hier naar buiten gaat en u gaat de koffiekamer uit, waar de kapstok is, en u gaat de trap naar boven, weet u, drie verdiepingen, dan hangen daar een aantal foto's. Heeft iemand die wel eens bekeken? Ja? Ja, ik haal het maar aan omdat soms juist uit een heel onverwachte hoek zoiets nieuws kan komen. Ik heb het één keer meegemaakt van iemand die toen al jaren mediteerde en die er nu niet is, maar toch komt. Een oudere man al. Ik had een keer één regel aangehaald uit één van die teksten. En op een of andere wonderlijke manier kwam net dat naar binnen. Zo van, niet dat wij iets moeten grijpen, maar er staat zo, las dich ergreifen vom Geist. Doe het niet zelf, je kunt het niet, hè? Het gebeurt. En dit is niet dat ik nou kan zeggen, en dat dat voor iedereen geldt, loop langs dat schilderij en het is opgelost, maar voor hem keerde er iets om. En dat was heel onroerend, dat was, ja, dat kan aan één regel. Net zoals iemand een keer, iemand die mij heel dierbaar is, al is hij overleden, die bij dat verhaaltje waar ik het bij de inleiding over had, over die schoentjes, hè, er is een verhaal wat ik heel graag vertel, zeg maar een soort tijdshow, over schoentjes. En daar komt één regeltje in voor zo'n vraag, en dat was net ook voor iemand zo de klik die hem heel erg raakte. Tot tranen toe. Dus het is nooit te garanderen. Het is onafhankelijk van wat dan ook. Er is geen voorwaarde. Het moet precies zo. Ook niet wat wij hier allemaal doen. Niet zitten, niet sutra's lezen, niet luisteren naar een verhaal. Dat is ook belangrijk. Anders zou het niet gebeuren. Maar het meest wezenlijke blijft een wonder. En op allerlei manieren probeer ik dat maar te zeggen en ook voor mijzelf levend te houden. Bijvoorbeeld een beroemd gezegde van de Joodse schrijfster Simone Weil. Het allerbelangrijkste kan niet eens worden gezocht. Het moet worden afgewacht. En in het vorige nummer van ons tijdschrift, daar stond ook een artikel, een stukje van Amasami. Met een gedicht erin wat ik ook in mijn boek heb aangehaald. Meer dan een mens kan doen. En wat ik elke keer maar weer noem, omdat ik dat blijf. Dat is voor mij persoonlijk heel ontroerend. Dat is, en ik sprak tot mijn ziel. Blijf stil. En zit, wacht zonder hoop. Want hoop zou hoop zijn op het verkeerde. En zit zonder liefde. En wacht zonder liefde. Ook dat zou liefde zijn voor het verkeerde. Alles wat we pakken. Er is enkel geloof. Maar dit geloof ook drukt zich enkel uit in wachten. Dat is zoiets wat in dat gezegde hangt van, las die ergrijven. Dat een soort hele diepe overgave. Ik zeg dat maar een beetje als een inleiding voor mijn verhaal nu. Omdat ik eigenlijk gisteren toen ik aankwam een andere foto zag met een andere tekst. En daar gaat mijn verhaal vandaag over. Een regel die mij nu eigenlijk pas raakt. Ik heb hem misschien al vaak gezien, maar een aardig plaatje zo. En een aantal vrouwen die ergens aan het werk zijn. En daar staat onder. Als er iemand het slachtoffer is. Als er één categorie mensen het slachtoffer is van onrechtvaardigheid. Op alle gebieden. Op alle gebieden. Dan zijn dat de vrouwen. Ik weet niet of iemand dat gelezen heeft. Gaat het maar eens kijken. En dat is een verklaring van een conferentie in Stuttgart. Het was een internationale interreligieuze grote conferentie, waar iedereen aan deelnam, boeddhisten, christenen, zoals het nu nog steeds gebeurt, steeds een ander onderwerp, maar dit ging over onrechtvaardigheid. En dit was een beetje het hoofdthema. Dat is een beetje schokkend. En het is helemaal schokkend dat je dat niet altijd ziet. Dat je dat leest. Misschien, ik moet dat zeker een keer gelezen hebben. Maar dat het niet doordrong. Maar ik kan alleen maar zeggen dat het nu erg tot me doordrong. Ja, omdat ik nou bezig ben met mijn boek. Zij die luistert. Een heel anders dan over Kierkegaard en Hisamatsu. Een heel andere invalshoek. En dat heeft mij geconfronteerd met zoveel getuigenissen en visies en waar ik het een beetje over wil hebben. En die regel geeft dat precies weer, die daar hangt. Als er één categorie mensen is die over de hele wereld het diepst te maken krijgen met onrecht, op alle niveaus, op alle gebieden, dan zijn dat vrouwen. Misschien denk je, dat zal ook wel, maar er zijn ook mannen die geleden hebben en kinderen die geleden hebben en de gekleurde volkeren, dat is zo. En toch is dit een eigen geluid en heeft het een heel eigen betekenis. En nou ja, ik ben dat dus opgebotst omdat ik een paar jaar geleden het idee had, als dit boek van Kierkegaard, waar ik 8 jaar mee bezig was, als dat klaar is, dan wil ik toch eens een keer schrijven over wat in China zo centraal staat in alle boeddhistische richtingen, ook in Chan. Zij die luistert, die vrouwelijke figuur van mededogen. En wat daarover geschreven is. Ook waarom dat een vrouwengestalte is. Hè. Ik heb misschien wel eens verteld dat Daisen Suzuki, hè, dus toch de grote eerste baanbreker voor de belangstelling voor het boeddhisme en Zen in het Westen, dat hij een keer ergens zegt, dat komt ook in mijn boek, hè, zoals de vader, de man, het religieuze archetype is in het Westen, God de Vader, God de Zoon, dat heeft een eigen waarde, eigen betekenis. Zo is dat. Het diepste in het Oosten is dat, althans op het niveau van het hart, niet hier, is dat de vrouw en de moeder. Grenzeloze ontferming. Grenzeloze ontferming. Dat is een verschil. En omdat ik daarmee bezig was en dat een beetje wil, ja, een beetje gestalte wil geven, het achtergrond, ben ik daar gewoon over gaan lezen. Allerlei boeken geschreven door vrouwen, hè, die voor mij onbekend waren. En hele literatuur die mij ook aan het denken zette. Zozeer dat het nieuwe nummer van het Macarona-tijdschrift, wat daar ligt, mijn bijdrage gaat, dat heet Blinde Vlek. En dat gaat over mijn blinde vlek. Het gaat toch uiteindelijk over een zoektocht. En die zoektocht gaat met blinde vlekken. Met dingen niet zien. En ineens ontdekken. Gelukkig maar dat we steeds nieuwe dingen ontdekken. Dat het ook anders kan dan heel die manier waarop het voor mij tot nu toe leefde. Met de kanttekening erbij. Ik ben zo dankbaar voor alles wat op mijn weg gekomen is. De manier waarop ik Zen heb mogen ontmoeten, literatuur heb mogen ontmoeten, ook al zijn dat allemaal mannen, dat is waar voor het grootste gedeelte, behalve in de Sovjetliteratuur, de atheïstische Sovjetliteratuur, toen ben ik heel veel vrouwen tegengekomen. En heb ik ook ontmoet, heb ik ook wel eens thuis over gehouden, verschillende keren, dat ik een van de meest ontroerende, ik heb dat wel eens verteld in Zutphen, geloof ik, heb jij ook, staat op de website van Zutphen, de tweede website die we hebben, Zen in Zutphen. Dat was denk ik een jaar of, toen ik tegen die 73, dus 40 jaar geleden bijna. En toen kwam ik bij de bekendste dichteres in Rusland, Bella Akhmadulina. Karin, ken je die? Is Karin er niet? Hi, waar zit je? Ken je haar? Hè? Sherry, heb je iets van haar gelezen? Ik wist of ze. Oké.
Ze knikt ja.
Ja, maar ik heb geen bril op. Ik kan dat niet zien. Ik kan amper zien wie of de. Ik kan zo slecht zien zonder bril, maar het klemt. Dus, en die bril is voor 20 jaar niet vernieuwd. Dat moet ik ook nodig doen. Ja, dus je ziet, het is hoognijdig dat er een keer iets nieuws komt op alle gebieden. Maar die dichteres, we hebben daar haar huis met filosofen en schrijvers een hele avond hebben gediscussieerd over religie, onsterfelijkheid. Zij was heel onafhankelijk, absoluut niet kerks, atheïste, maar ze heeft zich ooit laten dopen. Ze zegt, ik begrijp niet hoe je kunt leven zonder dat oneindige perspectief wat in religie wordt uitgedrukt. Enfin, we discussieerden de hele avond met allerlei mannen, ik ook. En aan het einde gaf ze mij een gedichtenbundel, ze declameerde ook. En daar stond in, lieve Tom, dat zou ik nooit vergeten, ter herinnering aan onze avond en nacht, dat gaat zo bij Russen, met wodka, aan onze gesprekken over de meest wezenlijke dingen, over eeuwigheid, onsterfelijkheid enzovoorts. En met veel dank voor de ontmoeting. Maar, Otvieta Niktonius Nayet, maar niemand kent het antwoord. Niemand kent het antwoord. Dat was voor mij ook zo. Zo'n jong kind, ze was net zo oud als ik. Ze was toen nog jong, 38 denk ik. Ze was erg mooi. Ze had veel gelezen. Maar geen enkele theorie, alleen zijn soort hartsvertrouwen in de gedichten uitgedrukt. Maar niemand kent het antwoord. En het moet zo blijven. En zo is er zo meer gekomen. Maar ja, ik zou een paar dingen willen vertellen over dat lezen. En wat zo op mij afkwam toen. Want daar kwamen ook herinneringen voor, terug bij dat lezen, die ik eerder meemaakte. Bijvoorbeeld een internationale conferentie in Stockholm, van boeddhisten. Towards a European Zen. He? Vraagteken. Hoe gaan wij een Europese Zen, een Westerse Zen ontdekken? Vraagteken. Niemand die het wist. Er waren zo'n 10, 15 Zenmeesters, Zenleraren, die iedere toespraak hielden. Ik heb er ook een toespraak gehouden, was allemaal in het Engels. En daar was ook een Olaf, die ken jij nog heel erg goed, Mimi Marichal. Die zoveel gedaan heeft om in Nederland de Zen van de grond te krijgen. En die heeft daar in de discussie iets naar voren gebracht wat nog niet aan de orde gesteld was. Ja, maar beseffen wij wel dat alles wat tot nu toe in de Zenweg een vorm gekregen heeft, alles zonder uitzondering ontstaan is in mannenkloosters. Allemaal. Geformuleerd door mannen. Alle verhalen. De 100 verhalen van de PNU, de Blue Cliff Record. De 48 verhalen van de Muur zonder Poorten. Alle andere klassieke zenwerken, alle getuigenissen, allemaal mannen. Gemaakt door mannen, vormgegeven door mannen. Niet dat er iets mis is, dat zei zij ook, het is mijn weg geweest. Ook mijn weg, ook van haar. Maar is dat niet eenzijdig? Kan het diepste in het bestaan, wat nooit te verwoorden is, waar we alleen maar aarzelend over kunnen getuigen, kan dat nou echt alleen maar op deze manier tot uitdrukking komen vanuit mannen? En dan was het vooral de vraag, is het zo dat mannen en vrouwen eigenlijk helemaal hetzelfde zijn, dus alleen de cultuur, of is er toch een wezenlijke manier van anders staan in het leven? Die vraag. Daar is lang en veel over gediscussieerd. Niet alleen door haar, niet door anderen. En ik was ontroerd, en ik zal dat nooit vergeten, dat het grootste gedeelte, niet iedereen, van de aanwezigen, dat allemaal beaamde. Ja, er moet een andere manier gevonden. Ja, wij hebben die nog niet. Wij moeten wachten tot er ook in deze traditionele vorm, vrouwen, waar het in zijn om gaat, waar elke religie om gaat, die dat zo diep daarin gerijpt en doorleefd hebben. En zo iets van hunzelf geworden is, dat ze zowel deze bestaande, eenzijdige, macho-traditie kennen, onherroepelijk. Ik weet dat Te Ching het altijd zei, ik wou nooit aan Koan beginnen. Dus daar heb ik aan hem te danken, op die Chinese manier. Ja, zei hij, wat zijn macho-verhalen? Hij sprak Nederlands, het zijn allemaal macho's. Maar dat is in de Bijbel ook, dat is zo. Daar mogen we onze ogen niet voor sluiten. Maar is er een andere weg? Is er een andere manier? En toen kwam ook op die conferentie steeds aan bod, wat is dan, als ik het dan mag benoemen, dat verschil in houding van in het leven staan tussen mannen en vrouwen? Ik vind dat ontzettend griezelig, want ik ben natuurlijk zelf een jongen, zo voel ik me meer dan een man, een jongen, en daar kan ik moeilijk over praten, in die huid van een ander kruipen, dat kan ik niet. Ik ben altijd nog dankbaar dat mijn pleegmoeder wel eens tegen mij zei, Joeski, jij hebt een vrouwenziel. Dat was in elk geval een stapje in de goede richting. Maar, ja, en daar ben ik er dankbaar voor. Ik ben door haar zo gevormd ook. Want zij deed nooit een echte klassieke zentraining of zo. Maar zij straalde iets van vertrouwen en aandacht uit en betrokkenheid op anderen, wat precies op die conferentie terugkwam. Want daar werd wel gezegd, en intussen heb ik in al die literatuur die ik gelezen heb dat bevestigd gevonden, en, maar niet als stelling tegen stelling, het zijn nuances. Hè. Ja, als er, daar werd ik op de conferentie ook gezegd. Misschien kunnen we het zo stellen dat de manier, maar ik zeg dat met zoveel aarzeling, waarop een man, een jongen in het leven staat, toch meer is dat onderzoekende en verkennende en explorerende en toch iets wat je een beetje alleen doet, een beetje pionierswerk, een beetje kun je het hard maken, dat is nodig, absoluut. En ik zeg er meteen bij, daar begin ik ook mijn artikel daarmee in ons tijdschrift, persoonlijk vind ik dat het meest mysterievolle, ontroerendste in het bestaan, dat er mannen en vrouwen zijn. Dat is een wonderlijke polariteit in heel de schepping. Dat is al bij bloemen, dat is overal. Dat is het grootste wonder. En dat het een verschil is, is een wonder. En dat er ontmoeting is en mogelijkheid. Maar het is wel iets, juist ontmoeting en mogelijkheid, wat een beetje uit het blikveld van zeker het boeddhisme verdwenen is. Waarschijnlijk alle religies, want ze zijn allemaal heel masculien gevormd, daar ging het ook op. Maar steeds werd herhaald de betrokkenheid en de aandacht voor een ander. De zorg voor een ander. In allerlei nuances. U moet dat maar eens lezen, volgend jaar in het boek, nu in de tijdschrift. Maar voor mij was al dat lezen in getuigenissen, vaak neergeschreven in uitzichtloze situaties, in Korea, in China, in ontwikkelingslanden, Afrika, van vrouwelijke theologen, vrouwelijke pastores, katholiek, protestant enzovoorts. Getuigenissen, vooral, daar zal ik dadelijk over komen, uit Auschwitz. Hè, hoe hebben vrouwen het religieus doorleefd? En het is altijd dit geluid. Het is meer en allereerst de betrokkenheid op een ander. En moet dat ook niet ergens, terwijl het toch zo diep in het boeddhisme verankerd is, hè? Vroeg nog iemand gisteren aan mij, Avatamsaka, wat betekent dat? De sutra die wij vanmiddag zingen. Dat betekent bloemenkrans, of verbondenheid, of een web, of een net, waar alles met alles samenhangt. Dat is dat het leven fundamenteel ontmoeting is. Wat ik doe in mijn hart, heeft zijn uitwerking op anderen. Wat u doet, dat werkt door. Hoe, dat weten we niet. Geen energieën, geen paranormale krachten, dat kan misschien ook, maar dat is het niet. Het is iets wat niet te benoemen is, wat ontdekt wordt. Op die innerlijke weg. Van elke religieuze richting. Dat het zo samenhangt. En het is ook trouwens wat de Boeddha bij zijn ontwaken al zeide. Toen hij zei dat dat ontwaken, die fundamentele diepe ommekeer, dat bevrijdende waar geen naam voor is, waar je niet eens, waar je, wat je zelf moet ontdekken, dat hij zei, het is, u kent de Pali-term, Pratitya Sam Utpada. Dynamisch, creatief, levend, Sam Utpada. Samen eruit het pad. Daar hangt het echt mee samen. Met onze taal en het oude Pali samen. En dat was zo wat telkens naar voren kwam in al die getuigenissen, bij al die boeken. En dat heeft mij diep geraakt. Dat dat zo gesteld wordt. En dat dat, ja, in de klassieke zenweg, laten we het alleen even daarover houden en niet alles erbij trekken, te weinig tot zijn recht komt. Ten eerste, het is in kloosters ontstaan. Een hele specifieke situatie waar geen zorg was voor kinderen en huishouden. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor vrouwen. Het geldt voor een stuk ook voor de mannen. Maar het is dan toch de vraag hoe waar het is wat daar in die tekst hangt, in die gang. En dat dat niet gezien wordt. En er is dan vooral één boek van Rita Gross. Dat zou ik iedereen aanraden die hierin geboeid is. Boeddhisme. After patriarchy. Het boeddhisme na het patriarchaat. He, als het ooit een andere vorm krijgt. En het mooie is van haar, het is niet dat ze zegt van achter die hele mannencultuur, het is nonsens. Dat is die polariteit, dat zegt ze ook, is gevaarlijk. Dat is naïef. Dat is het niet. Het is er allebei. Maar het ene heeft nog niet zijn expressie gevonden. Dat is iets wat in de geschiedenis, in de cultuur, als een bloem zich misschien nu begint te ontvouwen, heel langzaam. Net als die worteltjes van Te Ching, waar ik het gisteren over had. Dat is iets nieuws, deze ontdekking. Dat kwam op die conferentie, dat kwam in die boeken en vooral bij Rita Gross. He. Niet dat ze zegt van nou doe maar geen training meer, maar ze haalt een aantal, ze heeft heel veel getuigenissen gelezen. Ze is zelf ook boeddhiste. Ze heeft dat zelf meegemaakt. Van vrouwen. Die vaak vanaf hun 18e, 19e. 10 jaar, 15 jaar. Intens trainden in een zenklooster. In Amerika. Verschillende zenkloosters. Rinzai, Soto, San Francisco. En dan trouwden. Ja, dan waren ze 28, 30, 32. Ze trouwden. Ze kregen kinderen. En ze ontdekten, ik kan het niet meer. Ik kan het niet meer. Dat kan niet. Ik heb de tijd niet meer. Wat erg. Het is zo'n stuk van mijn leven, deze weg. Het is zo'n ontdekking. Het is een gevoel van een noodzaak. Maar ik kan het niet. Dus ik ben geen goede boeddhist. Ik ben geen goede zenbeoefenaar. Maar dan ontdekken ze. En dat is niet één keer. Dat zijn talloze getuigenissen. Dat ze in hun zorg. Die van minuut tot minuut aanwezig zijn en aandachtig zijn met liefde en compassie voor hun kinderen. Permanent daar helemaal bij. Dat ze zeggen, het is of ik voor het eerst ontdek wat Shinryu Suzuki zegt, als hij zegt dat het beginner's mind is. Telkens opnieuw, telkens met aandacht, een nieuwe situatie. En dat dit echt de aandacht was. En dat dit is hier in het moment leven. En dat dit was compassie. Niet dat ik meteen dacht, oh ja, ik ben mijn kind een luier aan het geven, dit is compassie. Maar ze ontdekte achteraf, dit heeft mij eigenlijk meer gerijpt. Juist op waar ik het in die teksten soms over hoor, waar het om gaat. Ik ben meer veranderd daardoor. Maar zij hoorden intussen van de officiële setting geen enkele bevestiging. En zij gingen twijfelen. En die twijfel was vaak heel erg groot. Maak ik mijzelf iets wijs? Maak ik het goedkoop door te zeggen, nou ja, ik doe het maar voortaan met mijn kinderen en zo. En mijn huishouden, al ben ik er doodmoe van. Of wordt het niet gezien, want het werd heel vaak niet gezien. Wat doet een vrouw nou? Huishouden. Een man heeft een baan. Maar hoe zwaar het was en hoe diep. En hoe grote verscheurdheid het teweeg bracht met mensen die werkelijk authentiek een innerlijke discipline wilden doen. En het niet konden. Dat is een vraag. Dat bracht verscheurdheid mee. Dat bracht echt soms een tragische impasse mee. En niemand kent het antwoord. Dat zegt zij ook. Ook Rita Cross. Ik kan niet zeggen wat er nu moet gebeuren. Ik kan alleen hopen dat vrouwen die dit ontdekken, ontdekken dat ook wat ze intuïtief voelden, dat ze daar ook in durven geloven. Dat dat ook, niet alleen ook, een stuk is van discipline, van de weg. En niet een soort tweedehands, maar even authentiek, even diep, even goed. Maar het is nog nooit aan bod gekomen. Dat staat er ook bij. Ze zegt, ik heb nooit ergens teksten gevonden van de klassieke mannelijke leraren die oog hadden voor dit probleem. Nooit. Dat moet dus nog gebeuren. En wij leven nu in een tijd, dat is ook nieuw, dat leken en vrouwen volop deelnemen aan de zenweg. Ieder op hun eigen manier. Maar het blijft de vraag of die verwoording, die filosofische, die mij, ja, ik hou meer van de literaire taal, maar ik vind het soms ook heel boeiend en ik vind het ook belangrijk dat het ook zo geuit wordt. Maar is er niet een andere taal mogelijk, daar ging het op de conferentie mogelijk, die nog moet komen, die meer het accent legt op dat typisch vrouwelijke en op de gewone dingen. Op het dagelijkse leven. De zorg voor voedsel, kleding, het was enzovoorts. En het mooie is dat een van de laatste internationale conferenties over boeddhisme, christendom, jodendom, waar Masao Abe nog bij was, is nu net overleden. Die man waar ik zoveel aan te danken heb, die ik in 1971 ontmoette. Op die conferenties werd vaak heel kritisch gediscussieerd. Christenen, joden, boeddhisten. Overigens was daar op die conferentie, en in heel dat dikke boek wat er uitgegeven is, geen enkele vrouw. Niet in de bibliografie, niet in de deelnemers. Maar één iemand zegt, die brengt het wel ter sprake. Eén theoloog. Niet een boeddhist, een christelijk theoloog. Die bekritiseert een beetje Masao Abe. Hij zegt, het is allemaal mooi. Shunyata, de leegte en de nothingness en zo. En de diepte en de oefenen en de koan en geen weg uit en toch weg eruit. Allemaal, ik ben daar diep door geraakt. Maar, wat ik niet hoor en wat ik zou willen zien, dat het onlosmakelijk verbonden is met de gewone ervaring in het dagelijks leven. In de keuken. Zoals Theresia van Avila, die in haar jonge jaren verschijningen had en theologische werken schreef. En toen een keer een oude karmeliet aan haar vroeg, heb je die verschijningen nog wel eens? Nooit meer, zei ze. Ik vind God nu tussen de potten en de pannen. Dat is indrukwekkend. En daar ging dat verhaal over. Daar ging dat getuigenis over, dat kritiek. Op de eenzijdigheid van Massou Abbe. En toen stond hij op en toen zei hij, I am deeply moved. Want dit is iets fundamenteels. Dat is niet genoeg gezien. Ik kan u niet zeggen hoe extraordinary important this is. Maar hoe het verder moet. Ook hij, ook Rita Kross zeggen. Het is niet zo, het is zeg ze op het scherp van de snede. Want we hebben allemaal, welke richting we ook opgaan, de neiging en de risico's, dat we onszelf voor de gek houden. De ene kant is hard werken aan zen, veel sessions, met de wals eroverheen, columns oplossen, allemaal. Dat is voor een hele hoop mensen, zeker in het verleden, een weg geweest. Ik ben dankbaar voor mijn weg. Ik weet niet hoe die anders geweest zou zijn. Maar ik zie nu wel dat het een weg is. En absoluut niet de enige, heb ik altijd al gevoeld, maar dat er een expressie is vanuit vrouwen die een ander geluid en een andere weg benadrukt. Ja, dat begint echt nu pas echt levend te worden. Dat is iets waar ik me voor schaam, maar tegelijkertijd heel dankbaar voor ben. En dan zegt ze nogmaals, het is op het scherp van de snede. Dit is het niet helemaal toch kiezen voor een traditioneel, maar het is het ook niet te denken, nou ja, dat hoeft eigenlijk niet meer. Het is alleen mijn keuken, het is alleen dat. Het is allebei. De formele oefening, de discipline, thuis of waar dan ook, soms een zenavond, soms een retraite, naar de mate van het mogelijke. En tegelijk is het ook de ontdekking, de waardering, de gelijkschakeling, niet als een tweede rangs, maar helemaal van die andere discipline. In het huishouden, met de kinderen, met de zorg, met de impasses. Als volledige en volwaardige discipline. Niet, nou ja, ik kan het echte niet doen, ik stel me maar tevreden. Dat niet. En een ander geluid, wat daarbij steeds voorkomt, en bij haar, en bij een boek wat ik ook iedereen kan aanraden, ik weet niet of u dat kent, Manuela Kalski. Het is, zij was genomineerd als een van de drie kandidaten voor de beste theologen die het meeste in beweging heeft gebracht in Nederland. Het is een Nederlandse, nee, het is een Duitse, maar ze woont al heel lang in Nederland, ze heeft een Russische naam, en ik ken haar goed, zij doet ook mee aan ons open klooster, en die heeft een indrukwekkend werk daarover geschreven, vooral over vrouwelijke theologen die vaak in de slums werken in Zuid-Amerika in situaties die wij ons niet kunnen voorstellen. In de Filipijnen, in India. Hè? Onder mensen die amper kunnen lezen en schrijven, vrouwen. Met 7, 8, 9 kinderen. In uiterst moeilijke situaties. En die datzelfde geluid zegt van Rita Kross. Zij praat dan vooral, Rita Kross, over de boeddhistische situatie in al die landen. En zij over de christelijke achtergrond. En allebei zeggen ze, wat ons het diepste geraakt heeft, dat is dat vrouwen in zo'n situatie met bijna geen enkel houvast, niet aan een officiële religie, ja, ze branden een kaarsje voor Maria enzovoort. Meer is het vaak niet. Iets bijna devotioneels, wat ook op die conferentie in Stockholm gezegd werd, is dat niet iets waar we ook minder glimlachend om moeten doen, zo vanuit de hoogte, ach, dat is niet serieus. Wat in China, Kuan Yin, toch zo'n centrale plaats had, dat is ook een diepe expressie, wat Kuan Yin ook is. Het mooie is dat Manuela Kalski ziet, het is er niet een soort nieuwe godin naast een god de vader, nou hebben we eindelijk een god de moeder, dat is het niet. Maar het is ontdekken van dat wat in alle vrouwen op een specifieke manier naar voren komt. Anders dan bij mannen. Wat Fortman ook zei, dat is een van de eerste dingen die ik van Fortman las. Ja, er is een verschil. En dat is ontroerend dat dat er is. Ze zijn eerst allebei volledig mens, helemaal, dat is het unieke mens zijn, maar het is het mooiste wat er is dat er verschillen zijn. En zij praat dus vooral over, Kalski, over al die onmogelijke situaties waarin vrouwen leven. En dan zegt ze, net als Rita Kross, wat mij het meest geraakt heeft, dat vrouwen ontdekken of beleven, ervaren, er is, ik haal het maar even in het Engels aan, no way out. Er is geen uitweg. En dan toch ontdekken, er is een way out. Niet dat ze dat zo uitspreken, van no way out, en nou is er een way out. Maar ze ontdekken gewoon aan de ervaring dat ze een kracht krijgen, een vertrouwen krijgen, dat er iets open gaat waar ze geen naam voor hebben. En niet eens een behoefte om een naam aan te geven. En niet eens behoefte om het bewust te zijn. Zo, ik heb nou een way out gevonden. Pas later, in gesprekken met die pastores, kunnen ze dat duidelijk maken. Dat er zoiets als een kracht. Ik geef het met mijn woorden weer. Dat hadden zij niet nodig. Maar ze beleefden het wel. Ze ervoeren het wel. En dat is het diepste voorgekomen in een boek. Dat is een zeer aangrijpend boek. Van een Joodse theoloog. Melissa Raphael. Ik heb het al eens denk ik een keer genoemd. Maar heel kort. Staat verder ook daar in het tijdschriftje vermeld. Die, nou ik denk wel honderden getuigenissen gelezen heeft. En met mensen gesproken heeft. Vrouwen die Auschwitz overleefden. En u weet, de vrouwen in Auschwitz kregen de kinderen van 1 tot 8 jaar. Daarna gingen ze naar de mannenkampen, moesten ze werken. Maar die vrouwen hadden de zorg, vaak voor baby's. Vaak dat er al een kindje wat ziek was, vergast was. En hoe die dat uithielden. En elkaar hielpen. Hoe dat, hè, dat zijn mensen die dat niet eens beseften op dat moment. Kijk eens, wij zijn zo betrokken. Maar ze deden het. Wat die deelden. Hoe die betrokken waren. En hoe die in leven bleven zonder een traditioneel godsbeeld. Want om God die de verschrikking van Auschwitz toelaat en niet ingrijpt, daar konden ze niks mee. Dat was het beroemde, dat weet u, de expressie na Auschwitz. Waar was het gelaat van God in Auschwitz? Haar boek heet Het vrouwelijk gelaat van God in Auschwitz. Dat is niet van, ja we hebben een nieuw godsbeeld, maar in vrouwen ontstond nieuw leven in die situatie. Zonder nog maar iets ontdekt te hebben van een theologische achtergrond. Pas later, 20 jaar, 30 jaar, als ze de kampen overleefden en met elkaar spraken, ontdekten ze dat in een Joodse traditie dan dat beeld was van de Shechina. Ook zo van het afdalen van God tot in de diepste ellende en deelnemen, tot in de dood. En daar dat a way out vinden. Daar geen woorden voor hebben, maar achteraf wel ontdekten. Het is belangrijk dat wij, waardoor we die ommekeer meemaakten, die way out, dat we dat nu kunnen verwoorden en dat we dat nu kunnen zo, ja, tot uitdrukking brengen als een hele nieuwe manier. Daar gaan die boeken over. En ik moet zeggen, dat merkt u misschien, dat heeft mij heel erg geraakt. Ik kan het niet overbrengen, ik weet ook niet hoe dat verder moet. Het is allemaal nog een begin. Maar een ontdekking is al zoveel. Een ontdekking is al zoveel. Het wordt aan de orde gesteld. En we kunnen onze ogen daarvoor openen. We kunnen heel langzaam begrip daarvoor krijgen. Dat betekent niet, trap dit maar af. Dit blijf ik doen. Dit is de manier waarop ik het meegekregen heb. Maar er zal iets anders moeten groeien. Dat gaat niet ineens. Dat gaat niet door een boekje te lezen. Dat gaat niet door een boek te schrijven. Dat zal moeten groeien bij u. Daarom ben ik ook zo dankbaar dat de helft van de mensen hier toch zo ook vrouwelijk is. Daar moet ooit iets komen en wij hoeven niet te weten hoe. Maar daar eindig ik dan ook mijn verhaal mee en hier ook. Het is een open einde, maar er is heel veel licht aan de horizon. Als ik voor iets dankbaar ben, dan is het toch voor deze ontdekking. Eerst van een blinde vlek en dan van die nieuwe mogelijkheden. Ik hoop dat ik er zoiets van heb kunnen overbrengen. Wij gaan terug de stilte.